Ja, hallo dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Survival Runner. Deze keer podcast nummer 3, denk ik. En ik ben te gast in Bredebroek. Ik heb net meegetraind met een hele fanatieke training. Zweet zat nog op mijn kop. En genoten hier. Ik ben namelijk bij Bianca Rauwgoor-Magielsen. Een topsportster, vind ik zelf. Jarenlang draait ze al in de top mee. En hoe mooi is het dan om daarmee over onze mooie sport te kunnen hebben. Ik kreeg van veel luisteraars de vraag of er een keer een vrouw in de podcast kon. En toen dacht ik al heel snel aan haar vanwege alle ervaring die ze heeft. En alle jaren dat ze bovenin meedraait. Dus welkom.
Hallo.
Ja, nou ja, welkom. Ik ben hier te gast natuurlijk. Dus, waar zitten we nu? Bianca?
We zitten in de winkel van Survival Materialen.
Ja.
Dat is mijn werk. We hebben een sportwinkel en daarnaast geven we trainingen. Ja. Dus, en die trainingen zijn vanaf hier en we wonen hier ook naast. Dus dit neemt me een logische plek.
Ja, inderdaad. In het hart van jullie survival omgeving eigenlijk. En hier in de winkel, ik zie van alles hangen. Schoenen, shirts, tassen, wat wel niet meer. Sportvoeding. Jullie hebben eigenlijk alles op survival gebied, toch?
Bijna alles. Qua hindernismaterialen niet meer, hebben we wel gedaan. Nu nog wel touwen, maar balken en dergelijke niet meer. Nee. Maar qua kleding en schoenen, daar kun je bij ons wel terecht.
Ja, mooi. Ik zei al, iemand die al heel lang meedraait. Het liefst ga ik even terug helemaal naar het begin. En beginnen we gewoon toen er een hele kleine Bianca was, zeg maar. En vertel daarover.
Ik ben al vrij jong begonnen met hardlopen. Ik kom uit een klein dorpje, Standaarbuiten.
Hoe?
Standaarbuiten.
Standaarbuiten?
Ja, het zand daarbuiten in Brabant. Oh. En dat is in de buurt van Steenbergen.
Ja.
Dat ken je misschien wel van de run.
Ja, zeker.
Nou, mijn vader ging hardlopen en ik zag dat en ik dacht, dat wil ik ook. Dus dan ging ik wel eens een klein stukje meerennen. Toen ging hij op een gegeven moment op atletiek, want er werd een atletiekvereniging opgestart in het dorp. Nou, daar mocht ik nog niet naartoe, want het was alleen voor grote mensen.
Hoe oud was je toen dan?
Ja, toen was ik denk ik 5 of zo. Ja, 1990, dus was ik 6.
5 en dan hardlopen.
Ja, 6 was ik toen. En in 1991 kwam daar ook een jeugdafdeling bij. En daar was ik dolgelukkig, want nou kon ik ook op hardlopen. En ik heb altijd atletiek gedaan. Daarnaast jazzballet met vriendinnetjes, omdat die dat ook deden.
Jazzballet?
Jazzballet.
Nou, als je jou zo ziet, die dikke biceps, dat lijkt niet echt iets voor jou, maar...
Nee, ja, wat ik al zeg, dat was met vriendinnen. En ik vond dansen wel leuk en dat deden we gewoon samen.
Ik denk dat het ook heel goed kan zijn voor... voor de gemiddelde survival runner, om wat leniger te worden, niet?
Ja, misschien lenigheid wel en coördinatie.
Ja, precies.
Met armen en benen tegelijk bewegen.
Okay. Dus dat sporten zat er al redelijk vroeg in.
Ja, en we hadden niet zo heel veel keuze in het dorp natuurlijk.
Nee, helder. Komt zelf uit een klein dorpje, dan was voor de jongens vaak voetbal. En meiden deden toen vaak andere dingen. Mooi, daar opgegroeid, dus toen de atletiekbaan op en in een gezin van, hoe ziet dat eruit?
Vader, moeder en ik heb nog 2 broertjes.
Oké.
Die, mijn moeder niet, maar mijn vader en mijn broertjes doen ook allebei aan survival run. Mijn vader inmiddels niet meer zo fanatiek.
En die wonen nog steeds in mooie Brabant?
Die wonen nog in Standaarbuiten, ja.
En, ja, dat is wel leuk misschien. Ik heb toevallig even gevraagd naar een aantal vragen via Instagram en toen kwam er gelijk... Een vraagje, waarom heeft ze het mooie Brabant toch verlaten? Want ze hebben daar helemaal geen Brabantse worstenbroodjes. En je moet ook nog een keuze maken tussen Brabant of de Achterhoek, volgens iemand.
Wie heeft die vraag gesteld? Die laatste Brabantse worstenbroodjes.
Ja, de Survive Groep Teteringen.
Oh.
Ja, dan weet jij genoeg.
Ja, ik weet genoeg. Ja, nou... ik deed dus aan survival run op een gegeven moment toen ik 14 was.
Nou stappen we natuurlijk heel snel over. Van atletiek ging je dus naar survival run, ook in jullie doop?
Toen ik 14 was, mijn vader las altijd de krant en die was wel in voor uitdagingen.
Ja.
Hij had ook marathons uitgelopen en hij deed wel eens voor de fun een korte triathlon. En toen las hij dat er een survival run was op de Heen. Nou, de Heen is een klein gehucht in de buurt van Steenbergen. En je kon mee fietsen als publiek, want dan kon je wat zien, stond erbij in de krant. Dus, wij met zo'n oud vrachtwagentje, daar gingen alle fietsen in de bak. En wij in het vrachtwagentje naar de Heen en mijn vader ging meedoen. We hadden in de schuur een touw opgehangen om te oefenen. En daarnaast deden we wat push-ups. Dat was alle training die hij deed. En ik zag dat. En dat was in boeren schuren over de spanten heen klimmen. En door de sloten heen lopen. In april, het had gevroren s'nachts. Dus ze moesten kanoën. En een stuk met bakstenen sjouwen. En, ja, dat wilde ik ook.
Ja, een echte oldschool survivor. Een soort van overlevingstochtachtig echt.
Ja, dat is... even rekenen, 25, 26 jaar geleden, dus toen dat...
Ja, precies. Zitten we in 1998, 99
daar. Dus dat was echt nog in het begin van de survivalsport.
Ja.
Dus toen kwam er een minirun in Steenbergen. En toen zei ik, dan wil ik ook meedoen. Een minirun, dat was te doen voor mij. En nog een minirun in Udenhout had je altijd, had je volgens mij in... mei de echte run en in september een mini-run of net andersom. En ongetraind deed ik mee, want er was helemaal nog geen survival club voor jeugd. En mijn vader werd al steeds fanatieker, die ging trainen in Steenbergen, want dat was de dichtstbijzijnde club.
Ja.
Nou, de trainingen waren toen ook anders als nu. Want dan kwamen we daar aan, of kwam hij daar aan en af en toe mocht ik mee als het vakantie was. En dan moest er eerst een apenhang opgehangen worden.
Oh,
moest
ja.
Net in de hoek van de sportpark opgehangen worden. En dan deden we een beetje optrekken aan het rek rond de atletiekbaan of rond de voetbalvelden. Een beetje trapjes op en af lopen van het stadion of van de tribune. En dat was dan de training.
En daarna weer afbreken, de boeren inladen.
Ja, en weer in de container. En konden we weer...
Dat is een prima warm-up. Eerst een paar apenhangetjes ophangen. En,
maar ja, dat was ook een groepje. Ja, waren we met 10 tot 20 mensen totaal. Er waren ook nog bijna geen dames. En, een paar jaar later ging ik zelf ook trainen. En toen was het al gauw, we gaan in Beltrum meedoen. Maar we hebben iemand tekort, want we hebben een uitvaller. Jij kunt wel mee. Dus ik mee in Beltrum, kan ik dat wel zo ver en zulke moeilijke hindernissen allemaal. Maar ik werd op sleeptouw meegenomen. En het jaar daarna wilde ik natuurlijk weer naar Beltrum. En dan herkenden ze me gewoon, want er was die ene vrouw. Ene meisje wat dan survival deed. Maar
toen was je dus 13 of 14?
Ik, 15, 16 was toen ik de eerste keer Beltrum liep. Ja, toen had ik de smaak wat te pakken. En toen ik 18 werd, ging ik competitie lopen.
Ja, want daarvoor, toen je 16 was, zeg je van Beltrum. En toen liepen er al wel vrouwen mee.
Ja, heel weinig. Christine Donselaar volgens mij, die trainde bij Udenhout.
Ja.
En Marlies van der Linden, denk ik, dat toen ook al wel runs liep.
Ik heb een paar namen opgezocht.
Renata misschien.
Ik had Marcel Scholten ook even gevraagd. En die zei al van, in het begin liepen er ook wel af en toe wat vrouwen mee. Maar inderdaad, lang niet zoveel als mannen. Marlies van der Linden, Lia Nummerdoor, heb ik ook ergens gezien.
Ja, Irma Groenscholte, die doet ook, deed ook toen wel mee.
Ja, oké. Okay. Maar jij liep er als meisje broekie. Nog, als broekie, liep jij daar rond?
Af en toe ook rond, ja. En ik vond het heel zwaar, want ik trainde niet wekelijks in het begin. Dus dan dacht ik echt van, hoe kunnen mensen dit halen? Maar ja, logisch als je niet traint. Althans, niet specifiek traint.
Nou ja.
Maar ik werd steeds fanatieker en toen ik 18 werd, dan ging ik RUC lopen, wat nu MSR is.
Ja.
Alleen, er waren nog niet die regels van de lengte van het parcours. Ja, ik was echt heel lang onderweg, maar ik wou kosten wat kosten natuurlijk dat bandje behouden. En toen liep ik samen met Renate, Lia en Sylvie Klein-Goldenwijk meestal.
Oké. Okay.
We waren dan de vier dames die wedstrijden liepen.
Ja, en er was ook echt wel een splitsing tussen mannen en vrouwen, ook in het klassement al? Of...
Ja, en dan waren er meestal één of twee dames die de lange run liepen.
Maar, ja, precies.
Ja, maar,
kun je nu niet meer voorstellen trouwens.
Nee.
Als je al die vrouwen en meisjes ziet, dan... Ja. Dus jij hebt echt begonnen in de tijd dat het nog heel schaars was.
Ja, klopt. Zelfs nog geen aparte kleedkamers vaak. Kun je nu niet meer voorstellen.
Nee, zeker niet. En hoe werd dat... ik ben wel benieuwd. Ik heb Marcel wel even gesproken. Die heeft er al iets over gezegd. Hoe keken de mannen daarna, zeg maar? En hoe werd daar op gereageerd?
Ja, niet. Ja, nee, gewoon, ja, het was gewoon leuk dat je er ook was. Ja. Maar nee, het werd niet bijzonder raar tegenop gekeken.
Nee, dat of, kan ik me voorstellen.
Ze vonden het wel goed dat je dat deed. Maar je werd, ja.
Ja. Nee, mooi.
Je hoorde er gewoon bij.
Ja, en ja. Terecht. Want,
ja, nou, toen, ja. Ja, de vraag van hoe, waarom ben ik dan naar de Achterhoek gekomen?
Oh ja,
dat
ja,
was jouw vraag.
Dat was eigenlijk de vraag, ja.
Ja, dan moet ik even goed nadenken. Dat is nu 17 jaar geleden, denk ik. Ja, 17 jaar geleden. 18. Ja. In Adigem, nee, Vollenhoven. We waren op stap geweest, want er was een prijsuitreiking in de Kniepen. En daarna waren we op stap geweest in Heerenveen. En dat was hartstikke gezellig. En toen kreeg ik later de vraag om na de run in Vollenhoven weer op stap te gaan in Heerenveen. Van een andere survival atleet. En ik dacht, ja, dat is leuk en aardig, maar ik ga niet alleen met jou op stap. En zo zei ik dat niet.
Nee, nee.
Dus ik zeg, wie gaan er nog meer mee? En toen had hij een mailtje rondgestuurd. Onder andere naar mijn huidige man. Van, ga je mee op stap in Heerenveen na de run in Zwolle? Nou, toen reageerde Herbert dus heel snel van, ik wil wel met jou op stap naar die ene toe, maar ook naar mij nog veel liever met Bianca.
Ja.
Ik dacht, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Maar ja, prima, leuk. Hij kon uiteindelijk niet mee, dus, maar ik kreeg wel een visitekaartje in Vollenhoven. Dus de treinreis terug, want ik was met de auto heen, maar ik moest met de trein terug de volgende dag. Maar een beetje sms'en, want ja, ik had verder toch niks te doen. Van Heerenveen naar Breda of Roosendaal.
Ja, even voor de jonge luisteraars, dat is wat nu appen is, was toen sms'en, zeg maar.
Ja, hè? Ja. Was ik druk met mijn mobiel en dat was best gezellig. En een week later was de run in Adigem. Toen had ik een meefietser. Ik denk, dat is handig.
Ja.
Die gaf me te eten en te drinken onderweg. En totdat hij zelf moest starten. En kom ik bij de finish en komt de vrouw van mijn trainingsmaatje komt bij me. Ik heb hier een horloge, maar die moest ik aan jou geven van Herbert. Maar waarom? En ik wist natuurlijk wel waarom. Dan kon ik niet naar huis voordat hij de finish was.
Kijk aan, dat zijn de tactieken
ja,
dus.
Ja, dat was wel een originele versiertruc. Ja, en toen sloeg de vonk wel over.
Ja, dus, hij werkte wel dus.
Ja, en ik was destijds ook gymlerares, net als jij nu.
Ja.
Ik stond voor de klas, dus toen al vrij snel besloten, als het schooljaar klaar is, dan ga ik deze kant op. Ik woonde nog thuis en Herbert had een eigen huis en Herbert had hier een bedrijf en kinderen. Dus het was logisch om deze kant op te gaan, en te kijken waar het schip strandt.
Zo snel kan het gaan. Ja. Nee. Een wedstrijdje samen ja, en dan vervolgens...
Het idee om te gaan stappen en... Vervolgens woon je hier.
Van het een komt het ander.
Ja.
Mooi. En ja, daar zitten we dan hier. Want dat is hoeveel jaar geleden?
Ja, we zijn nu ruim 17 jaar samen.
Ja. Ja. En toen was je nog, toen was je zelf wat je steeds fanatieker waarschijnlijk?
Of? Ja, nou, Herbert die had dezelfde passie natuurlijk als ik. En ja. mijn ex die was helemaal niet sportief. Dus daar kwam ik ook wel achter van dit is niet wat ik wil.
Nee. Geen wereld voor je open?
Nou ja, ja bijna wel ja. Ja. Ik vond het prachtig om hier mee te trainen met Rudy Rusink en Henk van Zandvoort en Albert Mellendijk. Allemaal van die oude survival fossielen.
Ja, inmiddels. Precies.
Maar nog steeds actief in de sport ook, maar niet meer op wedstrijdniveau. Maar en dan, met een klein clubje trainden we hier. En Jochem Brugink was daarbij en Joost Veldhorst als jongere. En trainen we hier en we trainden in Gendringen rond de atletiekbaan. Want in Dinxperlo gingen ze toen net switchen van het oude trainingsterrein op zoek naar een nieuw trainingsterrein, mm-hmm. omdat ze daar weg moesten. Maar konden we rond de atletiekbaan hingen wat hindernissen, konden we in de winter wel trainen.
Ja.
Dus ja, ben ik hier gaan meetrainen en dan heb je allemaal fanatieke mensen om je heen. En dan leer je daar eens wat trucjes, hoe je dingen sneller kunt doen. Herbert die een aantal keer meefietste en die zei van je kunt veel meer, niet zo lang op die balk blijven zitten, maar gewoon doorklimmen. En dan merk je dat je beter wordt. En Ietsje van den Burg was destijds de beste dame. En hadden we een NK en Coach de Tille. En er was toen veel te zware run. Vooral aan het einde, dan kwam alles Ja, iedereen strandde.
Zo'n eindhindernis die niet te doen is? Of eerder al?
Eigenlijk 2-3 hindernissen daarvoor al begon het. Er waren stokken onder een brug en die waren glad en nat en dan viel je in het water en moest je overnieuw. En je moest die als een soort van lianen nemen.
Opstopping tot en met? En
ja, dat viel nog wel mee, want toen was de sport nog niet zo groot als nu.
Ja,
maar het werd wel drukker natuurlijk. Maar, en de eindhindernis was gewoon bijna niet te doen. Uiteindelijk zijn er volgens mij 13 of 14 mensen gefinished. Op het NK RBC.
Dat is een echt pittig NK, zeg maar.
Ja. En ik kwam daar bij de eindhindernis en er stond Jochem Brugging nog. Ik zeg, wat doe jij hier dan? Ja, ik moet de eindhindernis nog doen. En die was 2 weken daarvoor Nederlands kampioen lange run geworden. Dat klopt niet. Dat kan toch niet? En dus ik stond daar met Ietsje en Ietsje liep voor mij, maar ik kwam haar wel elke keer achterop. En dan ging zij de hindernis in en dan ging ik de hindernis in. En dan vielen we er allebei weer uit en samen nog eens een rondje rennen om warm te blijven, want coach Tille, het was heel koud. En destijds gebruikten we ook nog wel eens hars. Dus ik had een zakje met hars bij, dus allebei hars aan onze handen geplakt.
Ja?
Ja, om meer grip te hebben, want het was iets met korte touwtjes en met stokjes ertussen. Je moest vanuit Apenhang gelijk door in korte touwtjes en dan nog triangels erachteraan of zoiets. Zonder rustbalk. Dat was het probleem.
Ja, dat zie je tegenwoordig iets minder, denk ik.
Ja.
Ik denk dat dat echt iets van vroeger is dat dat nog wel eens ook door de kleine aantallen kon.
Ja, en dus we hadden samen afgesproken, we doen het allebei nog 1 keer.
Ja.
En dan kijken we wie er het verste komt. Ja, toen kwam ik op het idee van ik kan ook een beetje met mijn benen om die korte touwtjes heen klemmen, zeg maar met mijn dijen. En ik kwam verder als zij en ik kwam er uiteindelijk doorheen en zij viel er weer uit. En zij zei van ja, het is klaar voor mij, ik heb het nu zo vaak geprobeerd. Ik vind het goed en ik kon de eindzin eens afmaken. Toen was ik Nederlands kampioen, althans dat dacht ik.
Want?
Want toen werd ik nog even bij de wedstrijdcommissie geroepen samen met Ietsje.
Kijk aan!
Iemand in het publiek had eens gezegd dat ik vals gespeeld had.
Oh, die was het er niet mee eens.
Nee, die was het er niet mee eens. Dus dat ik iets met mijn benen ook om die korte touwtjes heen geklemd had.
Maar, waarschijnlijk was hij die hele niet helemaal objectief, maar...
Nee, nou, Ietsje die had gelijk zoiets van, ja, jij was duidelijk beter. Jij kwam verder als ik, dus dat was ook heel snel in de kiem gesmoord, het probleem.
Gelukkig maar.
En toen kreeg ik de smaak te pakken. Alleen, het was heel jammer.
Maar toen was je eigenlijk al Nederlands kampioen?
Toen ben ik Nederlands kampioen geworden. Dus dat is 17 jaar geleden, denk ik.
Ja.
En toen de volgende wedstrijd was volgens mij Steenbergen. En toen liepen we weer redelijk bij elkaar in de buurt. En toen ging het met Ietsje helemaal mis. Die had iets en een beetje vage klachten. En het ging voor geen meter op een gegeven moment. En toen is zij heel ziek geworden. Dat was wel heel jammer. Want ja, zij was echt wel een waardige concurrent.
Ja.
En ik was eindelijk blij dat ik haar tegenstand kon bieden.
Ja, en precies. Toen, en dan kun je ook weer beter van worden. Van iemand die vlak achter je zit of voor je. Of...
En toen viel zij weg. En ja, zij is toen echt wel heel lang ziek geweest. En nooit meer echt op dat niveau teruggekomen. Maar vanaf toen had ik wel de smaak te pakken. En won ik gewoon de meeste wedstrijden. Daarna kwamen wel weer goede dames erbij, dus dan werd het weer spannend.
Ja.
Maar...
En wat zat er achter die wedstrijden? Hoe train je op dat moment? En dat was hier natuurlijk.
Ja.
En een aantal dingen zei je net al, van, ook op de baan of om de baan. Maar hoe zag zo'n week er toen de tijd uit qua training?
Meestal gingen we op maandag, dat was onze vrije dag, hardlopen in het bos. Intervalletjes, 400'tjes, 200'tjes, af en toe 1000'tjes. Dan op dinsdagavond de survival training. Dat begon met een uur loopscholing en lopen.
Een uur?
Een uur, ja.
En noemen ze dat survival training?
Ja, nou ja, dat was de warming up. Okay. Na een uur haakten dan de mensen aan die dat niet redden om 7:30. Dus om 7:30 kwam dan de rest. En dan gingen we nog 1,5 uur klimmen.
Zo.
Ja, dat was een fikse training.
Een monstertraining, zeg maar. 2,5 uur.
Ja. En de eerste keer was ik ook helemaal kapot na die training. Daar moest ik echt even van bijkomen.
Ja.
En dan op donderdag trainde ik mee bij Ropes & Running. Toen nog try-out, heette dat volgens mij toen nog.
In Dinxperlo.
Ja. En daar trainden we gewoon met een groep. En dat was ook anderhalf uur, denk ik. En dan op zondag ging ik vaak zelf nog survivalen, gewoon of hier in het bos of in Dinxperlo.
Ja, dat was al een serieuze week dus.
Ja, en dan soms op zaterdag ook nog training. Maar voor mij was 4 trainingen in de week was eigenlijk wel de max.
Ja.
Maar ja, met zo'n lange training erbij is dat ook wel logisch.
Op dinsdagavond.
Ja, en zondag was vaker een korte training. Een rustige training.
En als je die tijd, dat was een beetje hoe het toen ging.
Ja.
Je hebt natuurlijk tussendoor heel veel jaren doorgetraind. Zijn er dan dingen die je denkt van, waarom hebben we die toen gedaan? Of was alles, wat je toen deed, doe je dat nu nog? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nee, ik train heel anders. Ik was toen wel heel goed, dus het werkt wel.
Ja,
ja, dat klinkt heel
en spannend. Ook diegene om je heen, zeg maar. De hele trainingsgroep. Die
waren allemaal al wel fit. Ja, Jochem en Joost, dat was gewoon de top van mm-hmm. Nederland. Dat ja. was nummer 1 en 2 meestal bij de wedstrijden. Samen met Michael de Koeman, uit België, die kon nog wel tegenstand bieden. En Kerstwind later. Lag ook een beetje aan welke afstand ze deden.
Ja.
Maar ja, dus we trainden echt wel toppers bij ons. En die, dus het werkte wel, het systeem. Maar nu train ik heel anders. Nu train ik meestal korter. We hebben meer aandacht voor mobiliteit.
Ja.
Dus lenigheid en stabiliteit en mobiliteit. De bewegelijkheid van je schouders, van je knieën, van je heupen. En ik vind CrossFit... Ja, misschien mag ik het geen CrossFit noemen. Want ik doe niet met die hele zware gewichten niet zoveel. Maar dat soort dingen vind ik ook superleuk. Dus ik ben meer krachttraining erbij gaan doen. En ik train op dit moment nog maar 1 keer in de week in de hindernissen.
Vandaag?
Ja, vandaag. Ja.
Die heb ik mee mogen maken. En waarom is die mobiliteit zo belangrijk, vinden jullie? Want dat doen ze niet overal. Ik heb verschillende dingen gezien, trainingen gehad, maar dat doen ze lang niet overal. Waarom doe je dat zoveel?
Het is een onderdeel van onze warming-up. Je hebt toch een bepaalde lenigheid ook nodig voor hindernissen, maar ook voor lopen. Als je mobieler bent en stabieler bent, dan kun je blessures voorkomen. Maar ook bij de mobiliteitstraining zit ook wel een stukje leren spieren aanspannen. Dus als je je optrekt, niet alleen vanuit je borst en biceps, maar hoe kun je ook je rug activeren. En als je weet hoe je je rug en je schouders kunt activeren, dan hang je minder in die uiterste posities. Dan komt gewoon minder kracht op die pezen en banden. Waardoor je schouders sterker worden en minder zwaar belast worden eigenlijk. Dus,
en heb je zelf ook heel veel baat bij en gehad waarschijnlijk?
Ja, nou ja, je wordt sowieso sterker. Maar een nadeel van alle krachttraining die ik doe, en dat is niet alleen maar op survival gericht, is dat ik nu wel 6 kilo zwaarder ben dan toen ik top survival atleet was.
Ja, durf je kilo's te noemen? Wat het verschil was?
Ik woog op een gegeven moment 64 kilo en nu weeg ik 70.
Ja, dat scheelt een bol. Ja, ik heb daar laatst echt goed over nagedacht. En ja, je hoort het niet heel vaak, maar gewicht doet wel een boel. Als je kijkt, in de hardloopwereld zeggen ze al dat het dat per kilo het echt een groot verschil maakt. Als je dan op 10 kilometer loopt, dan kan het zomaar 30 seconden schelen, bij wijze van. En hoe zie jij dat in de survival sport?
Ik denk dat het afhankelijk is van de wedstrijd. Kijk naar Alinda, dat is natuurlijk ook echt geen lichtgewicht. En Sanne de Jonge en Lisanne ook niet. Ja, Lisanne is wel lichter als ik. Maar die kunnen ook heel goed meekomen, ondanks dat ze wat zwaarder zijn. Maar meestal zijn de zwaardere runs en de koude runs. Dan ben je wel in het voordeel als je iets meer... massa hebt, heb ik het idee.
Ja, precies.
En die hele tengere kleine meisjes en mannen ook, die zijn super goed. Maar zodra er dan iets met kou bij komt, of met echt een zware stam lopen of slepen, dat soort dingen.
Ja, want je hebt natuurlijk een bepaalde spierkracht wel nodig.
Zijn er weer wat meer in het nadeel.
Ja, helder. Ja, ik heb zelf ook een klein beetje die ervaring. Ik heb nu 6 weken niet gelopen. En dan merk je dat er zo 5 kilo bij op is. En dat scheelt een boel, kan ik je vertellen. Als je daar in de touw hangt...
Dat is geen spiermassa waarschijnlijk.
Nee, dat klopt. Dat is dan weer iets anders. Maar goed, dat tikt ook aan.
Ja.
En je ziet de verschillen natuurlijk. Je ziet echt de bezige jongens. De vorige podcast was met Tom van Capelle. Mm-hmm. Nou ja, daar hoef ik niet naast te gaan zitten, want daar zit echt niks aan. En ja, dat werkt echt voor hem heel goed. Maar iedereen heeft ook een andere bouw. En ja goed, daar ligt het natuurlijk ook aan. Maar wel mooi om over na te denken.
Ja.
Als je kijkt naar de hardlopers, ja, daar schrik ik ook wel eens van. Hoe dun die soms zijn en hoe licht. Ja. Of dat altijd helemaal goed is, weet ik ook niet. Maar,
nee, ik denk dat de topsport nooit echt heel gezond is.
Nee, dat klopt.
En nou is survival run nog redelijk recreatief. En dat is allemaal nog niet zo streng en zo. Als je echt op topniveau leeft, alleen maar voor hardlopen.
Ja, en voor de sport.
En dat is slapen, trainen en eten op schema.
Ja.
Ik geloof niet dat dat heel goed voor je lichaam is. Recreatief sporten veel beter is. Net iets minder tot het gaatje gaan. Net iets minder streng.
In die modus ben je nooit gekomen van echt... topsporter nee. Zijn? Of voelt het soms wel zo?
Nee. Natuurlijk was ik wel gedreven. En ik wilde graag trainen. En alcohol drink ik al heel lang niet meer. Dus, maar taart en snoep liet ik er niet voor staan.
Nee.
En ik ging ook nog wel eens een avondje op stap. Of, ja.
Je moet ook mens blijven, hè?
Ja.
Toch?
Ik deed er wel voor, maar ik liet er niet alles voor.
Nee, precies. Helder. Ja, mooi. Mooi bruggetje naar, ik kreeg een paar vragen over voeding. Daar ben je wel bewust mee bezig, denk ik. Als je echt bovenin meedoet, dan moet het ook wel een beetje. Je let misschien op je gewicht, maar ook op wat er naar binnen gaat. En ik kreeg een vraag tijdens wedstrijden. Ja, hoe bereid je daarop voor? En dat zal verschillen per afstand, denk ik. Maar... Heb je er een beetje verstand van?
Nou ja, ik heb me er natuurlijk wel in verdiept in voeding. Alleen de uitvoering heb ik nooit echt serieus wat mee gedaan.
Okay.
Ik eet gewoon dagelijks veel groenten en wat fruit erbij. Ik eet gewoon brood, daar doe ik het goed op.
Mm-hmm.
En 's morgens ontbijt ik met yoghurt of kwark. En voor een wedstrijd doe ik eigenlijk niet zoveel anders. Ik vind het fijn om... in ieder geval iets met veel koolhydraten te eten de avond van tevoren. Ik merk gewoon, als ik koolhydraatarm ga eten, heb ik natuurlijk wel eens geprobeerd. Maar dan heb ik om 8 uur weer honger.
Ja.
En dan begin ik weer opnieuw met eten. Dus ik eet gewoon mijn buik goed vol. En er gaat ook de nodige chocola nog in.
Ook voor een wedstrijd?
Ja hoor, geen probleem. En 's morgens, dat doe ik wel anders dan een wedstrijd. Normaal ontbijt ik met een grote bak yoghurt of kwark met fruit en granola. Maar ik merk als ik intensief ga sporten, dan krijg ik er last van.
Mm-hmm.
Dat komt omhoog, dat is gewoon niet fijn. Dus dan neem ik het liefste pannenkoeken of krentenbollen, banaan.
Ja.
Boterham 's morgens vind ik niet zo lekker, maar dat kan wel prima.
En ook wat minder vezels.
Vezels heb ik geen last van.
Nee?
Dus
okay. Hoor je ook nog wel eens, hè? Dat mensen heel erg witbrood die dingen gaan zoeken, zodat ze nergens last van krijgen tijdens een run.
Ik heb gelukkig een goed darmstelsel, denk ik dan. Dus ik kan prima vezels eten, ik heb er geen last van. Je zou natuurlijk wel over na kunnen denken om vezelarm te eten, om wat lichter te zijn tijdens de wedstrijd, wat fietsers ook wel doen. Omdat... dat dan je darmen sneller leeg zijn. En dan, dat neem je dan niet mee tijdens de run. Maar zo ver ben ik nooit gegaan.
Nee, gewoon. Precies.
En ik eet ook echt net voor de wedstrijd eet ik nog iets wat altijd afgeraden wordt. Maar ik kan gewoon niet tegen honger. Als ik honger heb, dan voel ik me slap. En ben ik niet vooruit te branden, word ik chagrijnig. Dus ik eet rustig nog een paar krentenbollen net voor de start. En dan ga ik rennen.
Maar blijkbaar werkt het voor jou.
Ja.
En zo is het ook. Je moet toch dingen een beetje uitzoeken en onderzoeken. Misschien is het wel wat voor je, misschien werkt het niet. Ja. De een gaat beter op het een dan op het ander, denk ik.
Tijdens de run neem ik dan, als ik een langere run loop, anderhalf uur of langer, dan neem ik 1 of 2 of misschien wel 3 energiegelletjes.
Ja. Want doe je dan vooraf ook, stel je moet nu een lange run lopen morgen.
Ja.
Eet je dan vandaag al anders? Of maakt dat niet zo heel veel verschil?
Vandaag het liefst een bord met pasta, wel gewoon met saus erbij en zo. En dan eet ik wel iets meer als normaal. Ik eet altijd gewoon wel veel.
Dat kan ook als je zoveel doet als jij.
Ja, maar dan probeer ik mezelf wel goed vol te stoppen. Want ik denk, van dan heb ik genoeg energie.
Ja. En, het is niet gebaseerd op weegschaaltjes.
Zeker niet. Nee. Ik ben niet van het wegen. Ook niet van de lichaamskilo's. Ja, heel af en toe sta ik er wel eens op, dan ben ik benieuwd. Maar ik sta zeker niet elke maand op de weegschaal. En mijn eten die leg ik ook niet op de weegschaal.
Nee, dat laten we aan Jumbo, Visma, wielrenners over dan.
Ja.
Hey, jouw carrière verder. Toen, je had het over die wedstrijd, gewonnen het NK enzovoort. En vanaf daar, een aantal jaren waarschijnlijk in de top gelopen.
Ja. Ja, de competities heb ik me nooit zo mee bezig gehouden. In de zin van om de competitie te winnen. Ik zocht altijd mijn wedstrijden wel uit. De NK's vond ik altijd wel heel erg leuk om mee te doen. En dan koos ik de lange, mocht je op een gegeven moment ook meedoen als je middellange afstand liep.
Ja, dat viel me ook op in de afstand inderdaad. Dat je... Ja, een beetje schippert tussen verschillende dingen en wat je zegt, niet altijd een seizoen volmaakt. Dat zegt niet zoveel voor jou of hoe kijk je dat eraan?
Ik ben ook wel redelijk vaak geblesseerd geweest tussendoor, maar ook gewoon keuzes gemaakt tussen wedstrijden. En het NK middellange afstand deed ik altijd mee en als het NK lange afstand open was, dat was niet altijd zo, dan wilde ik die ook meedoen.
Ja.
Dus dat heb ik een aantal jaren gedaan, totdat ik moeder werd. Toen ben ik korte runs gaan lopen en toen werd het, inmiddels de sport werd ook weer groter. Toen werden de korte, als je dan korte runs liep, mocht je dan ook middellange afstand NK meedoen en lange afstand. Andersom in het begin nog niet, volgens mij. En later werden alle NK's open. En zo heb ik dus het nodige... NK-titels binnengesleept.
De nodige medailles hangen hier ergens. Ja. Of kun je ze niet kwijt? Zijn het er zoveel?
Ze liggen overal verspreid.
Ja?
Ja.
Het zit vooral in gedachten, zeg maar, die momenten.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, als ik hier sta, dat is niet normaal. Ieder jaar staat zoveel eentjes, zoveel tweetjes. Ja, hoe knap is dat?
Ik denk dat jij een beter overzicht hebt als ik.
Nou ja, ik ben er even ingedoken. Ik laat het je straks wel zien. Maar inderdaad, het is, er zijn een boel prijzen hier binnen gesleept. Je zei net van tot ik zwanger werd. Dat moment is er. Fantastisch moment natuurlijk, dat je zwanger raakt.
Ja.
En dan?
Ja, dan moet je gaan afschakelen met trainen. Dus ik had zoiets van, ik ben fit. Dus ik kan echt nog heel lang blijven hardlopen tot 35 weken. Dat moet wel lukken.
35 weken?
Dat dacht ik.
Okay. Dat klinkt bizar. Ik heb ook een vrouw die is ook zwanger geweest. 3 keer. 35 weken, dat kan niet. Dat is heftig.
Ja, er zijn vrouwen die dat dus daadwerkelijk kunnen. Maar inmiddels weet ik daar zelf ook wat meer over. Dat het misschien ook niet verstandig is. Maar na 15 weken zei mijn lichaam van dat moet je niet meer doen. Ik kreeg te veel last van mijn bekken. Ik bleef nog wel survivalen een paar weken langer. Dan deed ik alles wandelend. En op een gegeven moment niet meer over de balken heen. Maar ik kon nog wel een stukje apenhang doen.
Ja.
Ik kon nog wel in een touw klimmen. Maar je hebt dan nog bijna geen buik. En toch voelt het dan van de een op de andere dag niet meer goed. Om op je buik over die balken heen te rollen. Dus daarna ben ik gaan zwemmen. En krachttraining erbij gaan doen. En later nog mama fit of zoiets. Dat stelde echt niks voor. Daar haalde ik weinig voldoening uit.
Dat was nog voor de bevalling, zeg maar.
Ja, tijdens de zwangerschap.
Ja, precies.
Maar dat was dan mijn zwangerschapscursus. En dan leerde je ook een beetje over de ademhaling. En dat was dan
Hebben we nog een keer mee geweest?
Nee,
niet?
Nee, niet eens. Ja, die had het al 4 keer meegemaakt, dus die geloofde dat wel.
Ja, dat zal.
En ik had de meest sportieve cursus uitgezocht die er was. Er waren ook geen papa, mama dagen volgens mij.
Nee, je had natuurlijk ook weinig voorbeelden van misschien vrouwen die heel veel sporten en dan zwanger raken.
Klopt.
Ik voorstel dat het lastig is om uit te zoeken, wat kan wel, wat kan niet.
Ik heb toen wel andere moeders gevraagd, maar ik ben even aan het denken wie dat was. Ik denk Sandra van de Brink, dat ik daar toen contact mee heb gehad. Of met Helga.
En er waren ook survivalaars.
Ja, Helga Vuur. Ik heb met andere dames wel wat contact gehad van, goh, hoe deden jullie dat toen jullie zwanger waren?
Ja, precies.
En hoe hebben jullie ook weer terug opgetraind van, ja, bij zo'n zwanger fit cursus weten ze niet eens wat een survival run is.
Ja.
Laat staan dat ze er iets nuttigs over
kunnen zeggen. Nee, precies. Want ja. tot aan die bevalling is het gebeurd. Dan is de kleine, ik heb hem net gezien, hoe heet je ook weer?
Jelle
geboren.
Ja.
En dan? Dan is het dan zo, heb je dan gelijk weer het gevoel van, ik heb er alweer zin in? Of is dat er ook helemaal niet op dat moment?
Hoe... Ja, ik stond te popelen om weer te gaan sporten. Ja? Jelle die bleef wat lang zitten en die was aan de grote kant. Dus het werd uiteindelijk een keizersnede. In het begin baalde ik daar enorm van. Later heb ik ook alweer voordelen daarvan gezien. Maar dat betekende wel dat ik een wond had die eerst moest herstellen.
Ja.
En dat ik nog niet gelijk kon gaan klimmen. En ben ik weer gaan fietsen. Af en toe op de fiets een beetje ergens heen. Ik had ook een fietskar, dan kon die in. En gaan zwemmen.
Een moeder met een fietskar. Ja. Is dat fantastisch.
Ja, dan was ik mobiel. Dan kon ik overal met hem naartoe. En gaan zwemmen en wandelen. Na een aantal weken dat weer op gaan bouwen. En na 6 weken mocht ik terugkomen bij de gynaecoloog. En toen zei ik van, ja, wanneer mag ik weer gaan survivalen? Ja, meisje, je mag alles weer. Ik heb alles. Want ik was bang voor de diastase. Dan dat je buikspieren uit elkaar gaan en niet meer naar elkaar toe. Ik heb alles weer aan elkaar genaaid. Dus je mag alles weer. Zei de gynaecoloog doodleuk.
En dan ging ze.
Dus s'avonds stond ik in het bos met een touw in mijn hand.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
Ja, maar ik kon mijn benen nog niet optillen. Dus dat was nog geen succes. En hardlopen ging ook nog niet. Ik had echt nog te veel pijn aan mijn bekken. Maar ik wilde zo graag. Dus 2 weken later weer een poging. Ging eigenlijk nog niet van harte. Maar toen ben ik wel weer gaan survivalen. Dat zou ik nu helemaal anders gaan aanpakken.
Ja?
Ja. Maar toen wilde ik heel graag. En Jelle is 30 maart geboren. En in Harreveld liep ik weer mijn eerste recreatieve run. Dat was grotendeels wandelen tussen de hindernissen door. Jelle nog goede van tevoren en na de hand. En toen ben ik KSR gaan lopen.
Dan ben je wel echt een survival moeder, zeg maar.
Ja, huh? Ja. Toen ben ik dus na de zomervakantie begonnen met KSR. In Leeuwarden was mijn eerste run. En ik werd tweede. En ik dacht, wat is dit? Dat kan helemaal niet. Ik kan nog amper fatsoenlijk hardlopen en ik word tweede. En dat was een heel spannend seizoen. Dat was samen met Linda Schoenmaker destijds en met Helga. En af en toe Inge Sieben er nog bij. En
ja?
Ja, wij vieren bepaalde de podiumplekken.
En allemaal aan elkaar gewaagd.
Ja, ja. En 1, 2 en 3 werd regelmatig gewisseld. Maar dat was wel heel leuk. En het seizoen daarna heb ik nog een keer dan die korte afstand gedaan. En toen won ik bijna alles. En toen dacht ik, nu is het weer tijd voor een nieuwe uitdaging.
Ja, precies.
Toen ben ik weer terug naar de MSR gegaan.
Voor de nieuwe uitdaging, je zei net van, ik zou het nu anders doen. Wat zou je anders doen? Stel, er zijn nu vrouwen die dit luisteren en die zitten daar tegenaan, tegen zwanger worden of zijn net zwanger geweest, je weet het niet. Hoe pak je dat dan weer op?
Ik ben toevallig net bezig met een cursus Power Mama.
Kijk uit, ja. Je moet hierheen dus.
Ja, nou dat is iets wat ik eigenlijk al heel lang wil. Maar daar was gewoon altijd heel weinig over bekend van... Wat kun je nou wel en niet doen als je zwanger bent en als je zwanger bent geweest en waarom? En daar wordt steeds meer over bekend, maar er is nog steeds heel veel niet bekend. Maar inmiddels weet ik wel, tijdens je zwangerschap moet je eigenlijk denken risk versus effort. Dus waarom zou je het risico nemen om dat te doen?
Ja.
Bepaalde dingen, bijvoorbeeld crossfitters, je ziet wel filmpjes van Tia Claire Toomey en van Torres Dottir. Dat die nog dubbel under staan te springen met een buik van hier tot Tokio. En ja, de kans op blijvende schade aan je bekkenbodem en aan je botten in je heupen ja, is best wel groot. Ja,
iets wat op dat moment heel fijn is, misschien dat je dat nog kan, ja, maar wat waarom, je dubbel zo hard terugkrijgt.
Ja, waarom ga je niet gewoon squatten zonder die high impact? En dat zijn ook topsporters natuurlijk, super goed getraind. Maar het is een hele belasting voor je lichaam, ja, om dan te gaan springen, om dan handstand te gaan doen, om te gaan hardlopen. Dus je kunt beter low impact oefeningen gaan doen, leren goed die core aan te spannen. En dat zijn niet alleen de rechte buikspieren, maar ook de schuine buikspieren en de multifidus in je rug. En dus wel trainen, maar geen risico's nemen op vallen, op springen met te hoge belasting. En je kunt nog best wel met gewichten trainen, maar dat is afhankelijk van jouw niveau en hoe dat voelt en of jij jouw lichaam goed aan kunt spannen.
Ja, precies.
En ook na de hand weer terug op gaan trainen. Je moet eerst weer oefenen om al die spieren goed te leren samenwerken. Want doordat die belasting, doordat die buikspieren helemaal uitgerekt zijn, doordat er constant een baby op je bekkenbodem heeft gerust, werkt dat allemaal niet zo goed meer samen. Dus je moet eerst weer core restore gaan doen. Dus leren, hoe kan ik die bekkenbodem aanspannen? Hoe kan ik bekkenbodem en middenrif samen laten werken? Hoe kan ik daar die schuine buikspieren bij aanspannen? En dat is ingewikkelder als dat het klinkt. Want ja, probeer maar eens om bepaalde spiertjes aan te spannen. Heel bewust, wat je normaal altijd onbewust gedaan hebt.
Ja, en ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die bevallen en altijd nog wat klachten houden. Dus ja. Hoe belangrijk is dat wel niet om te doen?
Ja, en dus het is heel belangrijk om dat eerst weer goed te hebben voordat je gaat hardlopen. Want als je steeds op één been landt, maar je spant niet goed je core en je heupspieren aan, en dan krijg je weer pijnklachten ergens anders. En daar loop ik wel heel vaak tegenaan zelf, nog steeds wel.
Ja.
Een disbalans.
En dat was misschien voorkomen als je dat toen anders had gedaan.
Ja, weet je niet. Ja, ook daar is heel weinig over bekend. En ook een diastase. Ik heb nog steeds een diastase. En nog steeds bij veel oefeningen dat je zo'n tuut op je buik krijgt, zo'n puntvorming. Is het schadelijk? Ja, dat weten ze niet. Inmiddels zeggen ze wel van nou, je hebt dan die spleet tussen je buikspieren. En als dat dan, als je daar spanning op kunt houden op een goede manier, dan is dat niet ernstig of niet erg. Maar ja, eigenlijk weten ze het allemaal nog niet en is het per persoon weer verschillend.
Ja, nu gaat het vooral over de vrouw, de zwangerschap enzovoort. Dus er zullen heel veel mannen zijn die nu een beetje afhaken. Maar dat maakt ons niet uit. Want ja, dit gaat over de vrouw. En ja, wij zitten anders in elkaar. De menstruatiecyclus is natuurlijk ook nog wel een dingetje bij vrouwen. Tenminste, van wat ik hoor. Bij sommige sporters, bij sommige topsporters. Wil je daar wat over zeggen? Hoe dat bij jou is? Of je daar verschil in merkt?
Nou, ik hou er eigenlijk totaal geen rekening mee. Ik heb het geluk dat ik weinig klachten heb. Dus dat ik er gewoon altijd om doortrain. En, ik heb natuurlijk ook al stukjes gelezen en dan staat er van je moet in die week meer krachttraining doen. En die week moet je meer op duur richten. En dan, omdat je dan sterker bent of omdat je dan ja, conditioneel beter bent. Maar ik vind het allemaal heel ingewikkeld om daar dan mijn trainingen op aan te gaan passen. Terwijl andere trainingsmaatjes dan weer wat anders doen.
Ja, precies. Het is ook niet te plannen, zeg maar.
Ja, altijd. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om daarover na te denken.
Nee. En je ervaart ook niet het probleem? Nee. Of de voordelen of de nadelen?
Nee, dat klopt. Okay. Dus ik train gewoon om door. En ja. Ik loop gewoon wedstrijden. En ik heb wedstrijden in alle weken van de cyclus gewonnen. En minder goed gelopen. Dus,
ja. Wat je hoort waarschijnlijk, en ik heb het ook wel eens gehoord, dat sommigen echt minder presteren of echt minder goede trainingen maken in sommige periodes en daar echt op aanpassen. Ja, dat ervaar je niet. Maar dat kan voor anderen natuurlijk wel zo zijn.
Ja, ja, werd vroeger zelfs met de pil, geloof ik, wat was het? Dat vrouwen bewust zwanger werden en de zwangerschap afgebroken werd. Maar dat ze dat moment dan super sterk waren.
Wauw.
Ja, dat soort dingen is wel.
In welke sport is dat?
In de atletiek, dacht ik.
Zo.
Ja, ja. En,
we hebben er wat voor over, zeg maar. Hè?
Volgens mij, Leontien van Morsel deed zij ook wel iets met de cyclus, omdat ze op bepaalde dagen op haar sterkst was. Ja, ik gebruik geen hormonale bescherming en dat kan ook nog wel invloed hebben, denk ik. Dus
Ja, maar... dat geloof ik ook. Ik heb ook een vrouw, dus...
Dus ja, ik hou er geen rekening mee.
Nee, oké, okay, helder.
Ik kan op alle momenten van de maand pieken of niet pieken.
Nee, helder. Ja, dat is fijn.
Ik kan daar geen lijn in ontdekken.
Nee. Er zijn nog andere dingen waar vrouwen aan kunnen denken of waar ze rekening mee moeten houden?
Ik merk wel dat ik na de zwangerschap vaak ijzertekort heb. En mijn HB te laag is. Dat merkte ik eigenlijk een goed jaar na de bevalling. Ik had een jaar lang ruim borstvoeding gegeven. En ik was vrij snel weer fanatiek aan het sporten. En ik weet nog, ik liep een run in Neden en ik liep echt als een krant. Ik kon de andere dames die ik normaal wel bij kon houden, kon ik niet bijhouden. En mijn benen waren zwaar en snel buiten adem. En toen was ik er klaar mee. Ik merkte het al wel tijdens de trainingen dat het niet lekker ging. Dus bloed laten prikken. Nou, toen had ik een veel te laag HB-gehalte en ijzertekort. En dan krijg je een kuurtje. En dan, toen weet ik nog, was het in Dinxperlo, was de volgende wedstrijd die ik liep. En toen liep ik de sterren van de hemel. Was mijn HB van 6,5 naar 8 gegaan.
Toen was hij weer zoals hij moest zijn.
Ja, en dat is echt een wereld van verschil. En toen wist ik ook van, oh, dus dit is wat doping, wat EPO bij die fietsers doet. Wat doping bij topsporters doet.
Zo goed is het verschil. Dus,
ja, je voelt je zo compleet anders. En helaas is dat wel een terugkomend probleem bij mij. En dan merk ik weer van, oh, ik ben weer moe, ik loop, ik heb geen kracht in mijn benen, ik kom niet vooruit, ik ben snel buiten adem. Ja, dan moet bloed prikken en dan komt dat er elke keer wel weer uit. Kan ook te maken hebben met mijn fanatieke sporten, in combinatie met grotendeels vegetarisch eten. Dus tegenwoordig eet ik weer wat vaker een biefstukje of een hamburger.
Ja, om het ijzergehalte omhoog te krijgen.
Ja, want ik was niet... Ik ben geen vegetariër, maar mijn man wel. Dus ik kookte gewoon vegetarisch en ik miste het vlees ook niet. Maar nu, ja, ik merk voor mijn lichaam dat ik het misschien toch nodig heb. Alhoewel ik nu alweer heel lang bezig ben met een kuur en het niveau nog niet echt opgekrikt krijg.
Nee.
Dus daar moet ik nog verder gaan onderzoeken wat dat kan zijn.
En dat hoor je vaker bij vrouwen?
Ja. Ja, er zijn wel meer vrouwen die ik volg op Facebook, op Instagram. En ook wel in mijn kennissenkring. Die ook datzelfde probleem hebben. Terugkerende ijzertekort. En ik heb ook wel voorgesteld aan de huisarts nu. Dat ik dat gewoon standaard als supplement ga nemen. En niet meer alleen als het eigenlijk al te laat is.
Dus, en toen zei hij... Dat is
goed. Ja, maar ze wil nu dus wel nog bloed gaan prikken op andere dingen waar dan de oorzaak ligt. Ja. En daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar.
Nou, mooi om even genoemd te hebben. Vooral de vrouwen die nu survivalen en in die categorie zitten. Natuurlijk wel even goed om daarover na te denken en hoe ze daarin staan. Mm-hmm. Hey, nog een hele andere vraag. Stappen we in één keer helemaal over. Maar ik kreeg nog een vraag over blessures. Je zei al van, ik heb best wel vaak blessures gehad.
Ja.
Toch? En hoe ga je daar dan mee om? Qua trainingen, ga je dan echt hele andere dingen doen?
Nou, ik kijk naar de mogelijkheden. Dus na mijn zwangerschap en tijdens mijn zwangerschap heb ik veel gezwommen. Want dat was iets wat ik nog wel kon. Dat doe ik nu niet meer. En die behoefte heb ik ook niet echt meer. Maar als ik niet kan hardlopen, dan pak ik vaker de fiets. Ik vind mountainbiken leuk. Ik vind racefietsen leuk. Als het droog is en een beetje warm.
Tuurlijk, mooi weerfietser.
Ja, en inmiddels hebben wij onze schuren omgebouwd. Waar vroeger de tuinhuizen gebouwd werden. Dat zijn nu sportruimtes geworden. Dus ik kan, als ik last heb van mijn schouder, kan ik nog wel met één arm met een gewicht trainen. En als ik last heb van mijn benen, waardoor ik niet kan hardlopen, kan ik misschien nog wel squatten en lunges doen. Ik kan kettlebell swings doen. Ik kan andere crossfit
je gaat workouts echt doen. Om de beperking heen zetten, zeg maar.
Ja. Ja,
maar
ja.
En dan is er nog van alles mogelijk.
Ja, als je last hebt van het een, kun je met het ander nog wel wat, denk ik dan. Dus als ik niet kan survivalen, niet kan klimmen, dan kan ik wel hardlopen of kan ik fietsen. Kan ik niet hardlopen, dan kan ik wel krachttraining doen of wel klimmen. Vanavond heb ik bijvoorbeeld gewandeld tussen de hindernissen door, maar ik heb wel geklommen.
Ja.
Omdat ik last van mijn Achillespees heb. En ja, zo pas ik het aan en dan hoop ik zo snel mogelijk weer alles te kunnen doen.
Hashtag me too.
Ja.
Ik heb dit met ook wat hamstringklachten, maar ook Achillespeesklachten. Dus ja, goed. Met een blessure kun je toch doortrainen, maar wel gepast. En kijken waar de mogelijkheden zitten, denk ik. Hè?
Ja.
Dan nog een vraag waar je het meest trots op bent. Of wat jouw mooiste moment was in toch wel de survival sport, zeg maar.
Oh, dat is een lastige. Ik denk mijn eerste NK-titel.
Ja?
Natuurlijk, ja. Het was misschien niet helemaal een voldaan gevoel, maar van de andere kant ook weer wel heel erg, omdat er maar zo weinig mensen gefinished waren, omdat die wedstrijd in mijn ogen niet helemaal klopte. Want het was niet echt die strijd tot aan de finish toe heel spannend.
Nee, jullie hebben zelfs rondjes gelopen om warm te blijven, ja. Zei je net.
Ja, maar het was de strijd van, goh, wie komt het verst in de eindhindernis? En het was niet heel spannend onderweg. Maar ja, de eerste NK, wat je wint, is toch natuurlijk wel heel erg leuk. Nog eentje wat ik me wel goed kan herinneren, was NK Lange Run in Gendringen. Gendringen is onze eigen run, omdat ik daarmee in de organisatie zit. En dat was na de zwangerschap. En ik deed mee en ik liep op kop en ik dacht, dat kan helemaal niet. Want ik ben helemaal niet zo goed getraind. En, nou, die andere dames zullen wel voorbij komen, maar dat gebeurde niet en het bleef goed gaan. Tot ik bijna bij de eindhindernis was. Er was een stijgerbuis, die was glad en dan moest je enteren en dan viel ik uit en nog een keer. En toen kwam concurrent Lenneke weer in het zicht. Dan gingen we samen de eindhindernis in en zij was op dat moment gewoon sterker. En zij slingerde sneller er doorheen dan ik. Dus toen werd ik tweede. Baalde ik van de andere kant. Ja, ik wist eigenlijk de hele wedstrijd al dat zoiets ging gebeuren. Want ik was gewoon niet goed genoeg voorbereid op een lange run, vond ik zelf. En zou vreemd zijn als ik gewonnen had. Maar het jaar erop was weer het NK lange run in Gendringen. Nou, toen liep ik derde plek, tweede plek. En toen heb ik revanche genomen in de eindhindernis met Lenneke.
Toen ging het wel.
En toen was zij dus degene die er niet in één keer doorheen kwam. En kwam ik haar achterop. En toen won ik. Dus dat is wel ja, een superleuke herinnering, vind ik.
Ja, vooral met het jaar daarvoor en die herinnering. En
ja, dan, dat de rollen omgedraaid waren. En Lenneke, hartstikke leuke meid, dus ik kan hartstikke goed met haar. Daar was wel echt voor gestreden, zeg maar.
Ja.
Dat het tot het eind toe spannend was. En zo heb ik ook in Gennep de NKKSR gewonnen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ja, dat klinkt wel stom, maar...
Niet de bedoeling. Nee, dat heb ik nou ook altijd. Ja. Mij is het ook nooit de bedoeling. Maar bij mij lijkt het ook niet. Nooit.
Nou, we stonden daar met onze winkel en ik dacht, ja, daar kan ik ook wel meedoen. Maar de hele zomervakantie was het warm en had ik geen zin in survival. Dus ik had niet zo heel veel getraind. Maar sta je aan de start en dan ga je van start. En ja, dan loop je op de zesde plek, vijfde plek. Nou, dan schuif je onze plekje op naar vier en... Bij hout hakken, dat ging best wel goed. En dan schuif je een plekje op naar drie. En zo schoof ik steeds een plekje op. Totdat ik op een gegeven moment Vera in zicht kreeg. En Vera was toen supergoed. Die liep echt zo hard. En ja, kon ik gewoon niet bijhouden met lopen. Maar met klimmen kon ik het wel goed maken. Dus toen ging ik haar al eens een keer voorbij met klimmen. Dan waren we bijna bij de finish. Maar ja, kwam zij me weer voorbij lopen. En dan kwam ik met klimmen er weer bij. En dan ging zij weer met lopen bij me weg. En in de eindhindernis wist ik haar te verslaan. Dus dat was ja, ook wel een supermooi mooi einde natuurlijk.
Omdat het zo spannend is, ja, constant.
En, ja, constant aan het strijden geweest. En omdat je echt dan opklimt van een vijfde, zesde plek. En steeds een plekje opschuift naar voren. Dat het dan in de eindhindernis gewoon lukt om te winnen.
Ja.
Waar zij natuurlijk logisch heel erg van baalde.
Ja, dat zal.
Ja.
Ja, ik zal nooit weten hoe dat voelt, maar ik geloof het.
Ja.
Hey, je zei net kort van, daar stonden we met de wedstrijd met ons stand, of hoe moet ik het noemen.
Ja.
Ja, hier heb je natuurlijk de hele toko. Even over die standjes gesproken trouwens. Ik ben jullie nog wel dankbaar, want ja, het zegt iets meer over mezelf, maar het is twee keer misgegaan bij mij. Dat ik mijn tas opende en, ja, wat denk je? Geen schoenen, geen broekje, ik heb alles meegemaakt. Tot twee keer toe. Dus, nou ja, dat was altijd wel fijn dat jullie er stonden. Dan kon ik nog even, moest wel wat aftikken trouwens, dat wel. Kostte een hoop geld, maar ja, die schoenen gingen weer lang mee, dus ja, goed. Dus dat is mijn eigen ervaring met jullie steentje. Maar even wat meer over wat jullie doen. En hier, de winkel, we hebben het in het begin even besproken. Wil je daar nog wat over kwijt? Wat jullie allemaal doen en wat de mogelijkheden zijn voor mensen?
Ja, we hebben natuurlijk de winkel sinds 11 jaar nu met survival schoenen en kleding. En daar gaan we mee naar een aantal evenementen. Meestal die in de buurt zijn of waar we ja, gewoon goed contact mee hebben, raakvlakken mee hebben, gaan we dan heen. Ja, als ik er dan toch ben en het kan, dan doe ik graag ook mee met de run. Herbert is iets minder fanatiek met survival, dus dan hoop ik altijd...
Niet meer.
Ja, nu niet meer inderdaad. Iets meer aan het crossfitten. Dan hoop ik dat hij de winkel even alleen draaiende kan houden, dat ik nog tussendoor mee kan rennen. En daarnaast geef ik trainingen. Gemiddeld denk ik nu 3 uur op een dag, 6 dagen in de week. En dat zijn trainingen gewoon aan de gemiddelde huisvrouw... die fit wil blijven, of man. En dat is gericht op kracht en conditie, mobiliteit, een beetje lenigheid. En, daarnaast ook nog een aantal survival trainingen. En die groepjes zijn altijd maximaal 10 personen en dat is onze kracht. Want dan, je hebt mensen die verzuipen een beetje bij de survival vereniging. En niks negatiefs daaraan naar de survival verenigingen toe, want dat is... Daar trainen veel mensen.
En logisch, want die hebben niet zoveel trainingen natuurlijk.
Vrijwilligers. De tarieven zijn wat lager bij de gemiddelde survival club ten opzichte van als je bij ons sport. Maar ja, wij springen eigenlijk in op het gat in de markt. Dat mensen wat meer aandacht willen. Wat meer aandacht nodig hebben. En dus wij geven survival trainingen hier. Daarnaast doet mijn man ook survival training op afstand, zal ik het even noemen. Die begeleidt een aantal atleten, bijvoorbeeld Jurriën Entius, Tom van Capelle en ja, nog wel wat minder bekende atleten.
Met het maken van schema's en gesprekken voeren misschien over hoe het gaat. En,
ja, maakt hij inderdaad een schema, dus die krijgen gewoon dagelijks of 3 keer in de week een opdracht die ze op hun eigen club kunnen uitvoeren of vanuit huis. En dan 1 keer in de maand of 1 keer in de 2 maanden komen ze een keer hier. Dan hebben ze hier een training. Dan gaan ze weer nieuwe dingen oefenen, bespreken. Hoe gaat het? En waar wil je naartoe trainen?
Ja, dus er weinig waar je hier niet voor terecht kan, zeg maar.
Ja, dus ook wel landelijk geven we ook wel training. En, maar dat is dan gewoon via app en af en toe contactmomenten.
Ja. Het is echt uiteindelijk ook jouw werk geworden en echt je baan.
Ja, verder, ja klopt. Ja. En de training geven word ik steeds drukker mee. En ik zei al, dat Power Mama heb ik nu de cursus gedaan. En daar wil ik ook nog wel weer iets mee gaan doen. Alleen, ik kom eigenlijk avonden tekort.
Kijk aan.
Nou scheelde dat mama's ook overdag wel tijd hebben. Dus ik denk dat ik daar binnenkort ook eens wat meer mee moet gaan doen.
Ja, mooi. Dus het begon ooit met een horloge vasthouden en het eindigt hier met survival al wel gelaar, zeg maar.
Ja, samen een bedrijf runnen.
Mooi.
Met onze passie eigenlijk, sport.
Ja, mooi om te horen. Mag ik je 1 vraag stellen nog?
Ja.
Noem eens een nummer tussen de 1 en de 10. Of 1 mag ook, 10 mag ook, maar...
7.
7. Jorik Plengunnewijk uit Beltrum. Gefeliciteerd met het shirt van Tom van Capelle. Want we hadden een prijsvraagje in de vorige podcast. En dat is bij deze de winnaar geworden. Voor mij makkelijk. Ik kan er zo even langs rijden. Want traint ook bij ons. Geeft ook heel veel trainingen enzovoort. Dus Jorik, het shirt komt jouw kant op. Bianca. We zijn al bijna een uur op weg. Ik heb veel gehoord. Veel... dingen over jou te weten gekomen. Dus ja, ik wil je echt bedanken voor deze ja, mooie podcast en mooi gesprek. Heb jij nog, nog iets waarvan je denkt van, nou, dat wil ik toch echt nog even vertellen, dat is nog belangrijk, dat mensen dit weten. Wil je de Survivalaars nog iets, iets meegeven of is alles wel gezegd?
Nou ja, ik heb geen idee.
Nee.
Blijf gewoon vooral lekker trainen. Zorg dat je het leuk blijft vinden. En ja, dat is
ja, dat was het. En meer is het ook niet. Nou, dan wil ik zeggen, blijf lopen en blijf klimmen. En tot de volgende podcast.